De tekst is dus Jesaja 46, het slot van vers 4, ik zal dragen. En het thema voor de preek is zelf dragen of gedragen worden. In de eerste plaats de Heere kan dragen, in de tweede plaats de Heere wil dragen en in de derde plaats de Heere zal dragen. Zelf dragen of gedragen worden, de Heere kan, wil en zal dragen. Goden zijn net mensen. Niets menselijks is de godenwereld vreemd. Als je je een klein beetje verdiept in de manier waarop de volken rondom het Oude Testament en ook andere volken aankeken tegen de godenwereld en hoe ze dat een plaats gaven ook in hun persoonlijk leven, dan zie je dat mensen alles wat er gebeurt in hun kring van gezin en familie ook projecteren op de godenwereld. Goden zijn net mensen. Aan het hoofd van een grote familie, zo werden de goden in die tijd ook gezien, stonden een vader en een moeder, een opa en een oma, een wijze oude man, samen met zijn vrouw, de hoofdgod, hoofdgodin, die samen kinderen hadden gekregen. En die kinderen hadden vaak zelf ook weer kinderen, neefjes en nichtjes van elkaar. En ieder had zo in de godenfamilie een eigen taak, een eigen plaats. Ook in de godenwereld. Er was een godin voor de liefde, een godin voor de sport, een god voor de oorlog, voor de vruchtbaarheid. Iedere god had zo zijn eigen taak in de godenfamilie. En vandaar dat mensen in de tijd van de Bijbel ook meerdere goden vereerden. Al naar gelang de situatie van het leven, vreugde, dankbaarheid. Dan werd de gang gemaakt naar de tempel waar een van de goden daarvoor ook verantwoordelijk werd gehouden. Voor de gave die hij gaf, het zij in een rijke oogst, het zij in een overwinning, de god van de oorlog of op een andere manier, de god van de ziekte en van genezing. Daarvoor werden dan offers gebracht. En waren er andere situaties in het leven, van ziekte, van grote zorg, hongersnood die het hele volk raakte, of bijvoorbeeld een stad die in verval raakte door toedoen van een vijandelijk leger, dan werd de gang weer gemaakt naar een andere god. Goden waren ook wispelturig. Je wist met de goden eigenlijk nooit waar je aan toe was. Altijd moest je achter je kijken om goed in de gaten te houden dat niet een van de goden op een dag een boze bui had en je daarom te grazen wilde nemen. Altijd moest je op je hoede zijn. Goden konden onderling ook ruzie krijgen. En dan moest je je als mens helemaal uit de voeten maken als dat kon. Goden konden ook wel eens lang op zich laten wachten. Je ziet dat, kinderen, bij de geschiedenis van Elia op de Karmel. Als Elia daar aan het begin van de dag samen met de Baalpriesters staat. En op een gegeven moment, dan is de keus gemaakt. De priesters van Baal mogen als eerste hun god aanroepen. En als dat dan gelukt of niet gelukt is, dan mag Elia naar voren komen en kijken of de god van Israël leeft. Maar als de priesters van Baal beginnen te roepen en te schreeuwen, dan haakt Elia daar na verloop van tijd op in. En dan zegt hij, jullie moeten wat harder gaan roepen. Want Baal kan wel eens op vakantie zijn, een ommetje maken. Misschien heeft hij zich even teruggetrokken. Is hij een slaapje aan doen? Het is dan opvallend, als je erop let in dit hoofdstuk, dat die Baalpriesters niet boos worden en zeggen tegen Elia, Elia, houd toch op met dat gespot en gelach en gehoon. Maar dat ze juist harder gaan roepen. Het past ook helemaal in hun voorstellingswereld wat Elia zegt. Goden zijn net mensen. Die hebben ook niet altijd hun dag. En dat geldt niet alleen voor het kleine menselijke leven. Maar dat kan bijvoorbeeld ook gelden voor een volk. Als je oorlog kreeg met een ander land, dan moest je ervoor zorgen dat je je goden gunstig had gestemd en offers brengen. Goden ook meenemen, de strijd in. Denk alleen maar, kinderen, aan de geschiedenis van de zonen van Eli, Hofni en Pinehas, in de oorlog tegen de Filistijnen. Als Israël aanvoelt dat dit wel eens verkeerd kan aflopen, dan nemen Hofni en Pinehas de ark, de God van Israël, mee het leger in. En het volk gaat ervan uit dat de overwinning is behaald. Maar als de Filistijnen aan de andere kant van het slagveld dat rumoer horen in het leger van Israël en doorkrijgen wat er aan de hand is, dan beginnen ze ook bang te worden. De God van Israël in het leger. Die God die in het verleden al zulke machtige dingen heeft gedaan, volkeren heeft verslagen, en met de doodsangst in hun hart gaan ze dan de strijd in. En het lukt ze om het volk van Israël in de pan te hakken. Een geweldige nederlaag wordt dan geleden. De God van Israël wordt meegenomen in een triomftocht. En let dan op, kinderen. Daar nemen ze de God van Israël mee naar de God Dagon. Want die God van Israël is overgelopen naar het leger van de Filistijnen. Die moet je nu te vriend houden. Meenemen in je tempel. Plaatsen voor Dagon. Natuurlijk onder jouw God. Want die blijft de belangrijkste. Die heeft de strijd gegeven. Maar de God van de vijanden is vanaf dat moment jouw bondgenoot geworden. En dat is wellicht ook de grootste schok als morgens vroeg de priesters van Baal de tempel binnenkomen en zien dat Dagon languit op zijn gezicht in aanbidding ligt voor de ark van Israël. Goden zijn net mensen. En dat klinkt ook door in Jesaja 46. Aan het begin van dit hoofdstuk, vers 1, kijkt u maar mee, worden twee namen genoemd. Bel en Nebo. Je hoort, jongelui, in de naam Bel, de naam Baal. Een van de belangrijkste goden in het Midden-Oosten. In de tijd van het Oude Testament, een van de hoofdgoden. En daarnaast Nebo. Dat was de belangrijkste god van de stad Babel. Het is of Jesaja wil zeggen, ik noem deze twee namen, de belangrijkste goden, maar ik bedoel eigenlijk heel die godenwereld erachter. Dit zijn de belangrijkste vertegenwoordigers. Uiteindelijk heeft Jesaja al hun afgoden. Zie maar het vervolg. Bel is gekromd. Nebo wordt neergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgebonden pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Jesaja gaat in hoofdstuk 46 beschrijven wat er gebeuren zal als Babel komt te vallen. Als het leger van de Assyriërs en de Babyloniërs door andere vijanden verslagen wordt. Zijn naam wordt nog niet genoemd, maar aan het eind van hoofdstuk 46 wordt er al op gezinspeeld, op die vogel die uit het oosten komt en uiteindelijk Babel en Babylon zal innemen. Dan moeten de mensen rennen voor hun leven. En willen ze hun goden meenemen, dan moeten ze die of in hun koffer stoppen of op een ezel laden en zich zo snel mogelijk uit de voeten maken. Maar je God moet jij dragen. En daartegenover plaatst Jesaja de God van Israël. En dat begint bij vers 3. Hoort naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af tot de ouderdom. Zal ik dezelfde zijn? Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Als u even gauw met mij telt in deze verzen, vers 3 en 4, ziet u dat het woordje dragen 3 keer terugkomt. En dat is een signaal van de schrift. Als zo'n woord 3 keer kort achter elkaar terugkomt, dan is dat het belangrijkste woord van dit hoofdstuk. Je God zelf dragen of gedragen worden door God. Dragen. Dat is trouwens ook een bekend woord in de oren van Israël, als Jesaja dit woord verkondigt in zijn dagen, nog voordat Israël wordt ingenomen en nog voordat de stad Jeruzalem zal vallen, preekt Jesaja al over wat in de toekomst zal gebeuren. Dat is ook een van de bijzondere momenten in de preek van Jesaja. Het woord is aan de ene kant afgestemd op zijn dag, op de mensen om hem heen. En dan is de toon van Jesaja's preek donker, dreigend. Definitief is het voornemen van de Heere. Nu was het voor die tijd nog een voornemen dat afgebeden kon worden wanneer het volk zich voor God zou verootmoedigen. Terug zou keren naar het woord van de Heere. Dan zou de Heere zijn voornemen intrekken en niet komen met zijn gericht en met zijn oordeel. Maar in de preek van Jesaja is de wissel definitief omgegaan. Al zou bij wijze van spreken het volk zich nog gaan verootmoedigen, het besluit van de Heere staat al vast. Hij komt met zijn gericht en met zijn oordeel. De maat is vol. Dan moet je het ook wel heel bond gemaakt hebben bij de Heere, wil die maat vol raken. Maar dat doet Jesaja ook uit de doeken in zijn preek, waarom Gods maat vol is. De Heere komt met zijn gericht. Op dat moment kent de preek van Jesaja geen genade. Maar Jesaja's preek is ook afgestemd op de toekomst. Je kan zo'n profeet in het Oude Testament vergelijken met een berggids die van de ene top naar de andere top het volk de weg wijst. Zo ook Jesaja's prediking. Niet alleen wat er gaat gebeuren aan de vooravond van het oordeel dat komt, maar ook wat er zal gebeuren als dat oordeel zich voltrokken heeft en een groot gedeelte van het volk meegenomen is in ballingschap. Dan verandert de toon van Jesaja's prediking onmiddellijk en horen we tonen van Gods genade, van Gods trouw, van zijn liefde en ontferming heel nadrukkelijk doorklinken. De Heere zal Sion bewaren en hij zal ervoor terugkomen, dat ook voorin staan, dat die rest zal terugkeren in het beloofde land Kanaan, op een weg die door God is gebaand en geëffend, met smeking en geween, zegt Jesaja. En daarin zien we ook iets van Gods voorzorg in de prediking. Misschien hebt u dat ook wel eens meegemaakt in uw eigen leven. Dat je op zondag een preek hoorde. Dat deed je op dat moment weinig. Maar ergens bleef die tekst haken. En in de week daarna, of enkele weken later, toen in één keer dat gebeurde in je leven, het zij zorg, het zij vreugde, kwam die tekst weer terug. En liet God vanuit die preek die achter je lag licht vallen op de situatie waar je voor stond. Gods voorzorg in de prediking. Daar had je toen misschien nog helemaal geen weet van. Maar nu vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Dat keer op keer die tekst weer terugkwam. Het zij in de preek. Het zij in je dagboekje. Het zij in een meditatie. En ineens viel het licht van het woord op je leven. Wat is de Heere toch machtig, ook in zijn zorg. Niet alleen nu, vandaag, op deze zondag, maar ook met het oog op waar we nog voor staan. Met alles wat nog voor ons verborgen is in de schoot van de toekomst. Of wat er op dit moment al bekend is in verschillende gezinnen en families. Dragen, zegt de Heere. Dat is een bekend woord in de oren van Jesaja. Het herinnert het volk allereerst aan het begin van het volksleven. Dat brengt ons vanuit Jesaja 46 ook terug aan het einde van Mozes' leven. Mozes die het volk heeft geleid 40 jaar door de woestijn en die vanwege zijn ongehoorzaamheid aan de stem van de Heere door God verhinderd wordt om met het volk het beloofde land Kanaan binnen te reizen. En aan de grens van Kanaan neemt Mozes afscheid van het volk en klimt op een berg. Kijkt neer op het volk dat daar ligt in de diepte en hij zingt zijn lied. En in dat lied klinken bijvoorbeeld die bekende woorden, dat voorbeeld dat Mozes gebruikt van de Heere, door hem met een adelaar te vergelijken die zijn jongen uit het nest opwekt om hen te leren vliegen. En dan zegt Mozes in dat lied, in Deuteronomium 32 vers 11, dat hij droeg van ouds. God droeg. 40 jaren die achter Mozes en het volk liggen, zijn daarvan een sprekend bewijs. De Heere droeg door de Schelzee. De Heere droeg door onmogelijke situaties heen. De Heere droeg in zijn zorg en in zijn trouw. Dagelijks verzorgde God het volk. Maar de Heere droeg ook door situaties heen waar het volk het verzondigd had tegenover de Heere. Denk aan het gouden kalf. God droeg, zegt Mozes. En dat is de enige reden waarom dat volk nu staat aan de grens van het beloofde land Kanaan. Dat is geen prestatie van het volk, een bewijs van goed gedrag. Nee, dat is alleen maar toe te schrijven aan de Heere die droeg. Heel bewust pakt Jesaja dat woord in zijn prediking op. Ik heb u gedragen, zegt de Heere. Dat klinkt allereerst als een aanklacht in Jesaja's spreek. Want Jesaja gebruikt dat woord op een moment als dat volk het opnieuw verzondigd heeft en door eigen schuld Gods toorn over zich heeft afgeroepen. Als Jesaja dan gaat preken, ook deze belofte, en dat zal zo meteen ook wel blijken dat het ook een heel rijke belofte is, dan gebruikt Jesaja deze belofte allereerst om het volk te ontdekken aan schuld en ongeloof. Door met dat ene woordje dragen in één keer de hele geschiedenis van het volk Israël op te roepen en te plaatsen tegen de achtergrond van het naderende gericht, was het volk maar gebleven bij dat woord. Ik zal dragen. Maar op enig moment kwam er een geest vanuit dat volk naar boven die tegen God zei, net als een klein kind, ik wil zelf lopen. En hoe de Heere de hand van dat volk probeerde vast te houden, door te trekken, door te roepen door de profeet, door het volk desnoods, als het moest met oordeel en gericht terug te slaan, iedere keer opnieuw kwam die houding naar boven dat het volk zei, ik wil zelf lopen. God mag wel meelopen als ik de weg wijs. Is dat ook niet een van de aspecten van een evangelieprediking, dat die prediking allereerst vlijmscherp is en mij tot op het bot toe ontdekt aan de wortel van ongeloof en ongehoorzaamheid? Wat de wet mij niet vertelt, maakt het evangelie mij wel duidelijk dat ik niet wil geloven. Dat volk wordt door Jesaja niet als slachtoffer behandeld, maar als er één is die onze verantwoordelijkheid serieus neemt, toen en ook nu, dan is dat God wel. En die spreekt ons daar vaak heel direct op aan. Dragen. Laten we eens kijken, gemeente, hoe de Heere draagt. Laten we de tekst maar eens op de voet volgen. Kijkt u maar mee. De Heere vergelijkt zichzelf allereerst met een moeder. Vers 3. Gij die van mij gedragen zijt van de buik aan, opgenomen van de baarmoeder af. En dat zijn van die zeldzame momenten dat God zich in het Oude Testament vergelijkt met een moeder. Dat gebeurt maar op een paar plaatsen. Meerdere keren En dan is dat ook nog spaarzaam in het Oude Testament. Vergelijkt God zich met een vader. Denk aan Psalm 103. Aan Psalm 25, het vaderlijke medogen. Denk aan teksten in Jesaja, waarin God ook zegt dat hij een vader is. Maar dat God zich vergelijkt met een moeder, dat zijn maar enkele momenten in het Oude Testament. En daar heeft de Heere ook zo zijn reden voor. Maar als de Heere het doet, dan doet hij dat dus heel bewust. Dat doet de Heere hier ook heel bewust om allereerst duidelijk te maken dat hij niet zomaar draagt zoals wij iets dragen. Wij kunnen op verschillende manieren iets dragen. Je kunt een doos dragen tijdens het verhuizen. En dan vraag je wellicht aan je moeder of aan iemand die je helpt: is dit breekbaar? Zo niet, dan ga je er wat ruwer mee om. Je kan een kind dragen van een ander. Maar dat voelt niet als eigen. Er is er maar één die kan dragen als een moeder. En dat is de moeder van het kind zelf. Waar de band ligt. De bloedband. Die moeder die dat kind eerst droeg onder het hart. En nu mag dragen tegen het hart. En daarmee vergelijkt God zich in dit gedeelte met een moeder die haar kind draagt. Dat doet de Heere allereerst om aan te geven dat hij tot in het diepst van zijn liefde door het volk is miskend en gekrenkt. Jesaja maakt het ook duidelijk. Kijkt u maar mee. Van de buik aan opgenomen, van de baarmoeder af, tot de ouderdom toe. Vanaf de wieg tot aan het graf. Nee, vanaf de moederschoot tot aan het einde van het leven droeg God. Waarom gebruikt de Heere dit beeld? Om daarmee allereerst aan te geven dat hij in alle situaties van het leven, vanaf het prille ontstaan, vanaf de peuterjaren, de kleuterjaren, jongvolwassenheid, volwassenheid, tot in de ouderdom toe gedragen heeft. En als we die woorden dan gaan toepassen, allereerst op de geschiedenis van het volk Israël, dan wil Jesaja daarmee duidelijk maken, vanaf de baarmoeder af, vanaf het moment dat het volk ontstond, daar in Egypte, tot en met de ouderdom toe, alle situaties die denkbaar zijn in het leven, heeft de Heere gedragen en doorgedragen. Laten we eens een paar situaties noemen, zomaar willekeurig in het licht van de schrift. De Heere droeg in situaties van bijvoorbeeld verdriet. Gaf de Heere dat al niet te zien op de eerste bladzijde van het woord? Denk aan die twee ouders die erachter kwamen dat hun eigen zoon zijn broer om het leven had gebracht. Kain en Abel. Het was God die troostte. Het was de Heere die droeg. In de plaats van Abel, zo betekent die naam ook, Seth, opnieuw hoop en verwachting gaf. De lijn van Gods belofte doortrok. Hoe de Heere droeg in onmogelijke situaties. Ik blijf nog even bij dat beeld van moeder en kind, van het gezin. Ik denk alleen maar aan die vader die ook zijn kindje moest verliezen, David. God hielp, vertroostte en sterkte. Ik denk aan die mannen in het Oude Testament die hun vrouw moesten verliezen. Het zij op een kraambed, Jacob met Rachel. Het zij in de ouderdom, God droeg. Ik denk aan die jonge jongen die verkocht werd door zijn broers en in de gevangenis werd geworpen. Beticht werd van onzedelijk gedrag, Jozef. God droeg door de gevangenis, herstelde hem in eer. Denk aan Job op de ashoop, verlaten van mensen, uiteindelijk ook van zijn vrouw, maar God droeg. Noem maar eens een situatie uit uw leven en leg dat eens voor de Heere neer. Dan zal je toch niet horen aan de kant van God, als je hiermee aankomt om bij mij om hulp te vragen, dan zal ik toch eerst even moeten nadenken, want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hier spreekt God, die boogt op een ervaring van 6000 jaar in de omgang met mensen. Misschien heb je wel een hele wijze en lieve moeder. En als er wat aan de hand is, dan pak je de telefoon of ga je bij haar langs. Maar er kan zich zomaar iets voordoen waarvan je moeder zegt: kind, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kan je hier echt niet mee helpen. Maar leg die situatie eens tegen deze tekst. Ik droeg van de baarmoeder tot aan de ouderdom toe. Ik droeg gezinnen in situaties waarin één of meerdere kinderen niet meer wilden luisteren. Ik droeg een huwelijk waar de liefde was doodgebloed en wat alleen nog maar rustte op trouw. Ik droeg kinderen door het leven die thuis niet meer konden rekenen op bescherming en geborgenheid. Er is geen situatie te bedenken, gemeente. Ik zou zo 2 uur door kunnen gaan die God niet heeft meegemaakt in 6000 jaar mensengeschiedenis. En dat niet alleen, zegt de Heere. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. De Heere zegt ook in vers 4: ik zal dezelfde zijn. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Er zitten verschillende jonge ouders in de kerk. En wat is dat mooi? Als je zometeen thuis komt uit de kerk, de kleine staat je op te wachten, hier bij de kerk of achter de voordeur, en je tilt haar op en ze slaat haar arm om je heen. Er komt een moment dat we ze steeds meer moeten loslaten. Er komt ook een moment dat de kinderen naast ons gaan staan. Dat die verhouding vader-kind steeds meer vervaagt. En als het goed mag gaan, ook in de kring van het gezin, je zoon of dochter, je vriend of vriendin mag worden. Wellicht komt er ook een moment dat je zoon of dochter jou draagt. Eerst figuurlijk, door steeds meer zorg en verantwoordelijkheid over te nemen. Er zijn ook situaties denkbaar dat kinderen soms letterlijk hun ouders dragen in de laatste momenten van het leven. En tegenover die lijn zegt God: ik blijf dezelfde. Zoals God was in het leven van David, zo is hij ook nu. Zoals de Heere was in de geschiedenis van Israël, zo is hij ook nu. Zoals God was bij Job op de ashoop, zo is hij nog. Zoals de Heere was bij Jozef in de gevangenis, zo is hij nog steeds. Hij blijft dezelfde. Hij verandert niet. Geeft dat ook geen rust, gemeente, als wij mogen liggen in die handen van God? Want bij alles wat voor ons nieuw is, soms verrassend nieuw, soms verbijsterend nieuw, dat God zich daardoor niet overvallen voelt, maar dat hij dezelfde is. Dat de Heere daar in zijn onveranderlijkheid ook dezelfde lijn aanhoudt. Hij laat zich niet afbrengen door allerlei gebeurtenissen in ons persoonlijk leven, maar hij houdt zelf zijn doel voor ogen en hij staat er zelfs ook nog eens voor in. En dat is de verheerlijking van zijn naam, van zijn eer, van zijn trouw. Ik ben dezelfde, zegt de Heere. Tot en met de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ik zal u dragen. Dragen van de baarmoeder tot de kinderjaren, tot en met de ouderdom. Hoe draagt God? Nou, kinderen, dan moeten we allereerst tellen. Kijk maar eens even mee in vers 4. En tel ook met me mee. We hebben het trouwens al vaker gezien, gemeente, dat de Bijbel lezen niet alleen betekent woorden spellen, maar op sommige momenten ook woorden tellen. Tel maar mee, kinderen, in vers 4. En let op het woordje ik. Tot de ouderdom toe zal ik, dat is 1, dezelfde zijn. Tot de grijsheid toe zal ik, dat is 2, u lieden dragen. Ik, dat is 3, heb het gedaan. Ik, dat is 4, zal u opnemen. Ik zal dragen, dat is 5. Kijk, kinderen, dat is 5 keer ik. 5 vingers maakt 1 hand. Ik zal dragen. Als je nu erg verdrietig bent en je soms je hand voor je gezicht slaat, Kijk dan eens naar je vingers en tel ze eens. 5 keer ik. Ik zal dragen. Is dat geen les, gemeente? Want als wij in zo'n situatie komen, dat wij het niet meer zien zitten, komt dat dan niet omdat wij zelf wilden lopen? Als de Heere zegt, ik zal dragen, dan zegt de Heere daarmee niet, het zal allemaal goed gaan. Je komt geen tegenspoed tegen. Nee, het verschil wordt gemaakt hoe wij zitten in die tegenspoed. Of we moeten het zelf dragen. Kijk dan maar eens naar je handen. Zelf dragen. En als je op dit moment niets hebt, kijk eens om je heen in de gemeente. Je moet maar eens in die situatie het zelf dragen. Als de dokter gezegd heeft, ik kan niets meer betekenen. Als je met angst en beven de uitslagen van onderzoeken tegemoet ziet. Als je op dit moment bezig bent met chemokuren. Als je een kindje moest wegbrengen. Je moet het zelf maar eens dragen. Dan kan ik inderdaad ook mensen plaatsen die je tegenkomt in zulke situaties buiten de kerk. En ook in de kerk. Die de handen moedeloos laten zakken. Maar God zegt hier in deze tekst, ik zal dragen. Hoe draagt de Heer eigenlijk? Nou, dan moeten we terug naar de tekst, gemeente. Kijkt u maar met me mee en dan gaan we toch nog even terug naar vers 3. Als de Heer dan zegt, van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. We zagen al, dit was het beeld van een moeder, een van die zeldzame momenten in het Oude Testament. Hebt u wel eens een moeder een kind zien dragen? Moet u maar opletten, zometeen, als de kerk uitgaat en moeders kinderen ophalen. Zo'n moeder zal haar kind nooit dragen met de rug tegen haar borst staan, met het gezicht vooruit en de beide armen zo om het kind heen. De moeder draagt het kind altijd met het gezicht naar haar gezicht toe, tegen haar hart. Zo draagt God zijn kinderen met het gezicht naar zich toe. Dat doet de Heere allereerst om te voorkomen dat wij naar voren gaan kijken. Als we op kruispunten in het leven komen te staan en zachtjes in de oren van de Heere fluisteren en nu maar rechtsaf, want dat lijkt mij de beste weg. Nee, als we gehoord hebben vanuit de tekst die 5 keer ik laat horen, ik alleen zal dragen, dan heeft God ons daar niet bij nodig. Daarin houdt God zijn eigen lijn vast. Maar het troostvolle is wel dat wanneer wij terugkijken op de weg die achter ons ligt, kijkend over Gods schouder heen, dat we door de slingerpaden van ons leven, wat zich voor onze ogen soms voltrekt als een wirwar, een kluwen wol, wij liggend op Gods schouder de rechte lijn van Gods vaderlijke zorg en trouw mogen opmerken. De Heere maakt het waar, dwars door alles heen, ik zal dragen. Is dat ook niet een vertroosting, juist met die mijlpalen in je leven? Niet alleen waar de gedenkstenen staan van een huwelijksjubileum of andere momenten. Maar ook die mijlpalen, bijvoorbeeld bij dat ziekbed, bij dat graf, bij die zorg. Dat liggend aan Gods hart, blikkend over zijn schouder, dat we daar ook op terug mogen blikken aan de hand van de tekst van vanmiddag. En in ootmoed God mogen danken voor zijn vaderlijke trouw, dat hij droeg toen voor jouw gevoel de grond onder je voeten werd weggeslagen. Dat hij droeg toen ik wel tegen de muur kon aanlopen. Dat hij doordroeg toen voor mij deur voor deur dichtging en er geen uitzicht was op werk of andere situaties. Dat hij dezelfde blijft. Ik zal dragen. De Heere draagt niet alleen als een moeder, maar de Heere draagt ook als een heiland. Kijkt u maar waar de tekst op uitloopt. Ik heb het gedaan, zegt de Heere in vers 4. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Ja, dat dragen, staat heel nadrukkelijk verbonden met dat woordje redden. En dat moeten wij niet achterwege laten. Dragen en redden. Wat is het een zegen als de Heere in je leven, ook op bijzondere momenten, duidelijk zijn zorg liet merken. Tijdens een operatie, wanneer je ervoor stond en aanvoelde, wellicht in de nacht voor de operatie, nu moet ik het loslaten. En je in het gebed ook rust kreeg, in andere momenten in het leven. Dat zijn voor God aansporingen om het niet alleen in die situaties te verwachten, maar in heel je leven. Daar kunnen we geen grond voor maken voor de eeuwigheid. Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Ik denk bijvoorbeeld aan koning Achab. Koning Achab krijgt het oordeel aangezegd van Elia na die geschiedenis met Naboth. En de woorden van Elia slaan in het hart van Achab. En Achab keert zich naar de wand en bidt tot God. Hij verootmoedigt zich voor de Heere. En Elia is nog niet eens het paleis uit, of hij wordt al teruggestuurd door de Heere om de straf bij Achab te verlichten. God heeft zijn gebed en ootmoed gehoord, maar we kennen allemaal het einde van Achab. Een vreselijk einde. Een einde zonder God. Achab werd toen wel gedragen, maar wilde niet gered worden. Wat is dat eigenlijk, redden? Dan moeten we allereerst kijken naar de mensen die God hier aanspreekt in Jesaja 46. Wat is het adres voor deze belofte, ik zal dragen? Kijkt u maar met me mee. De Heere noemt die mensen bij naam, bijvoorbeeld in vers 8. Dan spreekt de Heere de mensen aan. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Brengt het weder in het hart, o gij overtreders. En in vers 12 zegt de Heere: hoor naar mij, gij stijven van hart. Gij die verre van de gerechtigheid zijt. Als de Heere zo dat volk aanspreekt, dan heeft de Heere daarmee dus oog voor iedereen in de dagen van Jesaja. Van de kleinste tot de grootste, maar ook van de bekeerden tot en met de onbekeerden. Alle mensen in de dagen van Jesaja worden aangesproken. In het bijzonder juist degenen die de Heere persoonlijk niet kennen als hun heiland en zaligmaker. Ze worden door God opgeroepen, genodigd om te rusten in het woord, in de beloften van het evangelie. Maar doe dat vanavond niet zeer. Als de Heer ons zo aanspreekt, stijven van hart, eigenwijze mensen, gaat de Heer nu scheldig? Of wrijft Hij het er nog eens goed in? Moet dat adres ons nu niet verontmoedigen? Inderdaad, Heere, eigenwijs. Als het daarom gaat, dan zit dat hier. Want ik wil zelf lopen en niet gedragen worden. Moet dat ons niet verontmoedigen voor God, gemeente, dat de Heere ons zo moet aanspreken en dat de Heere daarin helemaal geen woord te veel zegt? Kijk eens naar uw leven en ik naar het mijne. Als we naast die lijn van Gods toorn ook die andere lijn zien, uw lijn, mijn lijn die zo afwijkt van de belofte ik zal dragen, moet dat ons in het licht van deze belofte niet klein maken voor God, dat de Heere ook daarin niet veranderd is, maar nog steeds dezelfde is in zijn bewogenheid en ontferming? En hebben we juist daarom dat woord niet des te meer nodig, ik zal dragen en redden? Nog niet eens redden vanuit situaties waar ik voor kom te staan. En wat kan dat soms aangrijpend zijn? Maar allereerst redden van mezelf. Dat ik voor bepaalde situaties kom te staan en weer die neiging voel om uit de handen van God te springen, op eigen benen te gaan staan en het zelf te willen regelen, dat God mij daarvan moet redden, van dat ongeloof de eigen wijsheid, de geestelijke dwaasheid. Al luisterend gemeente naar deze oudtestamentische tekst, zie ik toch tussen de regels door langzaam maar zeker die ene gestalte oprijzen. Herkent u hem ook? Kijk eens goed met me mee, kinderen. Ik zal opnemen, dragen en redden. Ik ken er maar één in de hele Bijbel die dat laat zien, en dat is Jezus in de gelijkenis van het verloren schaap. Is deze prediking uit Jesaja 46 uiteindelijk ten diepste niet één machtige Christusprediking, waarin hier in het Oude Testament de Heere het voorzegt en Jezus in het Nieuwe Testament het voordoet, heel letterlijk opnemen, op de schouders leggen, dragen. Als we zo die gestalte van die opzoekende herder nastaren in het licht van Jesaja 46. Kijk je goed naar de schouder van die herder? Langzaam maar zeker zie ik dat schaap. Herken je jezelf in dat schaap? Zie ik dat schaap veranderen in een kruis? Ik zal dragen en redden. Wil deze tekst dat eigenlijk ook niet? Ons brengen aan de voet van het kruis, daar waar ik het van Christus liefde moet en ook wil verliezen. Daar waar mijn handen, die gebalde vuisten, zich ontvouwen en samenvoegen in twee gevouwen handen. Daar waar mijn hart verbroken wordt, als ik de eenzijdige, opzoekende liefde van Christus voor mijn ogen zie uitgetekend aan dat kruis. Ik zal opnemen, dragen en redden. Daar waar hij zijn handen wijd uitstrekt, stervend onder het oog van zijn vader en het ons toeroept: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij dat mijn juk zacht en mijn last licht is. In hem wordt deze belofte ten diepste toch alleen maar ja en amen. In hem kan ik toch ook alleen maar gedragen worden, nu op deze zondag, maar niet alleen dan. In het licht van deze tekst mag ik terugziende op Gods trouw achter mij uitzien naar Gods liefde voor mij. Amen.